onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 34 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 34, de eerste vier versen. tekstlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus naar de Romeinen, daarvan het zesde hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de dood niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode, alzo ook gij lieden. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden de Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan zullen wij zondigen, omdat wij niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade, dat zij verre. En weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zij desgene dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gij gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uws vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had gij toen over de dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, heb gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde het eeuwige leven, want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt groot en nooit genoeg te prijzen. Want gij doet door 1000 wonder heen, gij zijt God, ja gij alleen. Gij hebt ons leven nog gespaard en bewaard, door de lucht en overal waar onze voeten gingen. O Heere, wat zijt gij, betoont gij dan een God te zijn van grote langmoedigheid en taai geduld? Wat betoont gij dan een God te zijn, dat wij wel het mochten uitroepen, het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat we niet vernield zijn, en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben genomen. En Heere, dat mochten we voor onszelf en ieder van ons persoonlijk onszelf onderzoeken, hoe wij staan tegenover u en hoe gij staat, want dat is nog belangrijker, hoe gij staat tegenover ons. Wij kunnen zoveel gedachten hebben over u, Heere, maar ach, dat we ons eens zouden afvragen hoe gij over ons denkt, hoe denkt God over u. Dat onze levensvraag is mocht zijn en dat die is opgelost mocht worden in een weg van recht. Dat gij gedachten des vredes hebt en niet des kwaads in Christus Jezus, maar aan uw gerechtigheid moet genoeg geschieden, Heere. Daar kunnen we niet met een algemeen beroep op Christus afdoen, want dan staan we er nog buiten. Daar moet een toepassing van die zaligheid in ons leven plaatsvinden. Daar moet een waarachtige wedergeboorte plaatsvinden. Daar moet rechtspraak en vrijspraak plaatsvinden tussen God en onze ziel. Want we hebben het opgezongen, lieve Heere, dat gij degene die daarin in een oordeel gewaar worden dat ze geen gerechtigheid hebben dan ongerechtigheid, dat die gehoord zijn geworden op hun smeekbeden. Lieve Heere, dat het in ons aller persoonlijk leven mag worden opgelost, het moet opgelost worden in ons leven. Een mens kan zich zoveel inbeelden en toe-eigenen wat nooit opgelost is geworden door u. O Heere, want diegenen die dat kennen mogen zeggen, en gelijk ook de psalmdichter zegt, komt luister toe gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Daar kan verslag van gegeven worden van de hoop die de Heilige Geest in ons hart verheerlijkt heeft in Christus. Daar kan getuigenis van gegeven worden door de Heilige Geest, omdat gij het zijt die de zaligheid schenkt om niet aan goddelozen, aan verloren zondaren, aan hen die het leven in eigen hand niet meer hebben kunnen houden. O Heere, dat we ons dat we eens zouden beseffen dat al onze kronkels en onze gedachten omtrent de zaligheid van geen betekenis zijn. Als uw gedachten daarover niet bekend gemaakt zijn geworden en door ons gekend zijn geworden. Want wat zegt gij in uw woord, mijn gedachten zijn zoveel hoger dan uw gedachten. En dat geldt ook voor uw volk. Als zij in de weg der voorzienigheid zoveel keren in de diepte verkeren, in de onmogelijkheid verkeren, want daar is uw weg, Heer. Maar dat ze in de diepte op u zouden gaan hopen, in de grootste smarten blijven onze harten, Heer, mochten we daarin geoefend worden, dat gij zo betrouwbaar zijt, nog betrouwbaarder als alle oprechtgemaakte kinderen Gods in de wereld. Gij zijt zo vele malen, gij zijt de enigste hoeksteen die op dat fundament, die het fundament uitmaakt zelfs. Want ontbreekt die hoeksteen, dan is er ook geen sprake van fundament, maar dat we daarop gebouwd mochten worden, Heere des hemels en der aarde, op dat fundament van de apostelen en profeten, waarvan gij de uiterste hoeksteen zijt. En dan kan het niet uitblijven dat wie de naam van Christus noemt afstaat van ongerechtigheid. Dan kan het toch niet uitblijven, Heere, dat wij de zonde haten en laten, dat wij de zonde vlieden, hoewel dagelijks struikelende, omdat we in vele struikelen. Maar toch op die rots, toch op dat fundament gebouwd, waarvan gij doet blijken in het leven van uw kinderen dat ze erop gebouwd zijn, omdat gij ze daarop bevestigt. Heren, als dat ons leven niet is, dan slaan we nergens acht op, alleen op onszelf en op onze eigen gedachten, op onze wandelingen hier en daar, zus en zo. Maar het zijn allemaal veranderingen, maar geen verbeteringen, omdat ze niet in Christus zijn en niet door het geloof zijn. En alles wat niet door het geloof is, dat is enkel ongerechtigheid. Wat een mens daar ook over denkt en hoe hij dat ook verpakt, het is niet op kosten van Christus. En mocht dat onze concern zijn, o Heere, dat we daarmee voor uw aangezicht komen, dat met al onze veranderingen in ons leven er nog niks verbeterd is, omdat gij enkel ziet op de gerechtigheid van Christus. Heere, pas het nog toe deze dag aan verloren zondaren, ja, op alle plaatsen uw heerschappij, dat het is mocht komen tot die oplossing in Christus. En die oplossing geschiet in de totale onmogelijkheid van mensen kunnen en kennen, in de totale veroordeling onder de wet. Want Heere, gij zijt onder de wet gekomen, opdat degenen die onder de wet verkeren, daar van onder verlost zouden worden. En mocht gij het nog doen, o grote rover der hel. Gij doet het tot op de dag van vandaag, en gij zult het doen tot aan de voleinding der wereld. Om uw schapen die daar liggen in verlorenheid, te roven van de hel. Omdat gij uw bloedprijs hebt aangebracht, omdat gij recht hebt om de heidenen op te eisen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Heere, doe het nog om Jezus wil, in zijn naam. Amen. Gemeente, de tekstwoorden die wij deze morgen met u wensen te overdenken, kunt u vinden in 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6 en... Nee, ik heb het verkeerd. Kunt u vinden in 2 Timotheus 2 vers 19. Waar staat opgetekend: evenwel het vaste fundament staat. God staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degene die de zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. We hebben u dat de vorige keer enigszins mogen verklaren. Maar in dit tekstgedeelte er zit zoveel in. We krijgen het er nooit allemaal uitverklaard. Want Gods woord, de rijkdom van Gods woord, zullen we al aan deze zijde van het graf alleen maar ten dele verstaan. Wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele, maar straks, als die zonne der gerechtigheid zich aan zijn kerk zal openbaren in die eeuwige heerlijkheid, dan zal het geen geloof meer zijn, maar aanschouwen. En dan zullen we van, zien van aangezicht tot aangezicht. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij u het woord Gods te prediken uit deze tekst worden. En gemeente, de vorige keer hebben we stilgestaan bij het vaste fundament Gods. En aan dat fundament Gods is een zegel verbonden. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. Kijk het ook. Weet je er ook van. Want dat zegel gaat de Heere zijn volk bekendmaken. Dat zegel gaat de Heere openen. Dan gaat hij dat zegel openen. In die waarachtige wedergeboorte en bekering. De Heere kent degene die de zijne zijn. En dat is het zegel van het vaste fundament Gods. En geen kind, dat betekent ook dat geen kind van God door God vergeten zal worden. Dat betekent het ook. Want hij kent degene die de zijne zijn. Hij kent ze allebei naam en toenaam. Hij kent ze allebei naam en bestaan. Hij kent hun liggen en hun gaan. Wat ze beraden of willen betrachten, hij kent van verre hun gedachten. Je valt God niet tegen, jongen. Je valt God nooit tegen. Nee. Ik ken God niet tegenvallen. Hij heeft erop gerekend. Dat ze daar liggen en leven in de zonde. Want Christus is te zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Je valt God niet tegen, jongen. Nooit te slecht. Nee. Wel te best. Dat is nou het punt. Hè? Dat is nou het punt. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Dat zijn nou de refo-zonde van vandaag. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Ja. Maar dan is er nog een zegel, gemeente. Een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Dat is ook een zegel. Want er staat en dubbele punt. In het midden van de tekst. De Heere kent degene die de zijne zijn en... Een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Ja. En daar hebben we ook enigszins over nagedacht. Maar we hopen dat het meer geweest is als nadenken. We hopen en bidden dat het ook toepassing mag worden in uw leven. En als er hier kinderen God zitten die dat kennen mogen... Waar het toegepast is geworden, dat ze erin bevestigd worden. Op en onder de kansel. Want als we daarin bevestigd worden, dat is... Ja, God, we hebben voortdurend die kracht, die opstandingskracht van Christus nodig. Paulus zegt, en die kende de opstandingskracht van Christus, want hij was wedergeboren tot een levende hoop, gerechtvaardigd in de straat der rechten. Zijn zonde vergeven. Maar dan roept een apostel het uit, opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Dat betekent opdat ik hem vervolgen te kennen. Want anders kunnen we zonder Christus kunnen we niks doen. Niks. Heb je er wel eens over nagedacht? Wat heb je allemaal gedaan gisteren? Heb je dat allemaal gedaan in eigen kracht? Hè? Dan zeg je van nou, ik denk er zus en zo over. En dat heb ik zus gedaan en zo gedaan. Want de mens die moet toch doen wat zijn hand vindt om te doen. Oh ja. Maar als je dat buiten Christus zegt. Zou je straks met die handen voor eeuwig vergaan. Want die oude mens die broeit wat uit. Hè? Die oude mens die broeit wat uit. Godsdienstig, vroom of goddeloos. We zijn een paar weken in Ontario geweest. Ik heb het misschien al gezegd. Maar toen was daar een man die zegt. Ja, hij zegt. Ik zat in een kerk met allemaal onzedelijke kleding. Hij zegt. Nou zit ik in een kerk met allemaal zwarte kleding. Nou, dat is dan een verandering van de linkerkant van de brede weg naar de rechterkant van de brede weg. Ik zeg, want als dat nou je godsdienst is en je hebt meer niet, dan ben je nog rampzalig. Ik heb toen ook wel gezegd dat ik niet onzedelijke kleding prefereer boven zedelijke kleding. Maar wat is nou eigenlijk zedelijke kleding? Zal ik u dat eens vertellen, gemeente? Ik ben bij die Himbers geweest, ooit in Namibië. Nou ja, en als je dan een beetje zedelijk wil, je eigen wil en zedelijk wil openbaren, dan zak je gelijk het graf in daar. Dat is allemaal bloot en open en bloot is dat. Ik heb die mensen daar helemaal niet op aangesproken. Ja, ik heb ze er wel op aangesproken. Maar wijzende op dat kleed van de gerechtigheid van Christus. Het kleed van de gerechtigheid van Christus als het enige zedige kleed wat je kan bedenken. De rest is allemaal onzedelijk. Ook je zwarte pak is zo onzedelijk als de pest. Als je je buiten Christus bevindt. Waarom moet ik dat zo zeggen in onze dagen? Omdat er binnen het refodom vele gradaties zijn. Of dat menen ze. Dat er vele gradaties zijn in de godsdienst. Dan met een zwart pak dan sta je toch minstens al op de eerste sport van de Jacobsladder. Nou, forget it. Forget it, gemeente. Nou is het niet onverschillig hoe je als een gedoopte wandelt, hoor. Ik bedoel, dan ik preek geen, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, ik preek geen gedragstheologie, maar de Heer let wel op je. Hij let wel op je. Als je een gedoopt voorhoofd hebt en je bent een, laat ik het zo zeggen, je bent een kind des verbonds, dan gaat de Heer op je letten. Ja. Echt waar. U zegt maar, de Heer let toch niet op Ezo, op die uitwendige kinderen des verbonds. Jawel, jawel. Had hij niet op Ismaël, toen hij daar lag te sterven in de woestijn, hebt hij er niet op gelet? Hebt hij Ezo niet met banden gebonden? Omdat hij zijn broeder Jacob wilde doden? Let op je. Maar ook in je gedrag, ja. De heilsleer is geen gedragstheologie. Ja, het is wel een gedragstheologie. Ziende op Christus. Ziende op Christus. De wet Gods. God ziet alleen op het gedrag van Christus. En dat gedrag is geschreven op rekening van Gods kinderen. Daarom zijn ze net zo heilig als Christus. Daarom zijn ze net zo rechtvaardig als Christus. Ja, het is nauwelijks te geloven. Dat de discipelen die begonnen erover te twijfelen. Ze zeiden, jammer. En toen ging de Heer ze bevestigen in dat allerheiligst geloof. Want dat is noodzakelijk, want anders zouden we er niet doorkomen. Anders zou ik dit leven niet doorkomen. Dan gaat de Heer ze weer uithelpen, want ja, we hebben maar één weg, dat is van de ene put naar de andere put. Wat denk je daar, hè? Ja, de tegenwoordige godsdienst, die kan natuurlijk gewoon de padje recht houden. Allemaal reformatorische vlaggen, hè? Je wordt er ziek van. Er is geen goddeloos mens meer in ons binnen die kringen te vinden. Nou, dus ze doen het allemaal met godsdienst. Hè. Ze weten het toch nog allemaal heel mooi te formuleren en te vertellen. Maar nou de punten op de i gezet. Hoe ben je dan voor God gerechtvaardigd geworden? Hoe is dat gebeurd? Vertel het. Vertel het. Vertel op! Daar moet je verslag van kunnen doen, want Peter, de apostel Petrus, zegt dat je ten alle tijde moet rekenschap kunnen geven van de hoop die in je is. Dus als je het niet kan vertellen, dan is het niet waar, hoor. Dan ben je niet bekeerd. Nee. Dan weet je daar getuigenis van te geven, want de Heer, de Heilige Geest, geeft dat getuigenis. Omdat hij dat inwendig getuigenis geeft dat je een kind van God bent. Want dat is de andere kant van het zegel. De Heer kent degene die de zijne zijn. Maar de zijne kennen degene die de Heer is. Dat is de andere kant van het zegel. Dat weet je. Dan ga je weten. Dat wordt hevig bestreden. Zeggen. Dan hoor ik een kind van God zeggen. Maar ik zou het op dit ogenblik niet meer durven zeggen. Kind van God, dan moet je bestraffen. Want dat is ongeloof. Dat is puur ongeloof. Ja, maar u moest eens weten in welke put ik verkeerd. Heb er niks mee te maken. De Heere zegt, al uw muren zijn steeds voor mij. Als je voor rekening van Christus leeft. Als je op naam van Christus gerechtvaardigd bent in zijn naam. Dan zijn alle putten, alle hoogte, alle diepte voor rekening van Christus. Dat is de andere kant van het zegel. De Heer kent degene die de zijne zijn. Dat houdt ook in dat hij voor hen instaat. Hij ken je maar niet zo. Wij zeggen wel eens, ja, die, oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Die man ken ik wel. Nou, dat kennen heb er niks mee te maken. Dit kennen, dat is yada. Dat is gemeenschap hebben met. Dat is het. Dat is de innigste relatie die je kan bedenken. Dat is ook de relatie. In natuurlijke zin tussen een vrouw en een man binnen het huwelijk. Maar in geestelijke zin is het yada, het kennen. Het kennen Gods van zijn kinderen. Ja. We leven in de cirkel van die gemeenschap met God. Geloofsgemeenschap, gebedsgemeenschap, woordgemeenschap, gemeenschap des geestes. Ja, dan gaat de Heere spreekt tot zijn volk. Hij spreekt ze zalig in de eerste plaats. Maar dan gaat hij ze ook onderhouden in de voorzienigheid. De Heere spreekt ook in de voorzienigheid. Ik ken de mens niet mee werken hoor. Je hebt veel van die voorzienigheidsmensen. Ik heb het wel eens meer gezegd. Die wel eens een man ontmoet. Die kon een hele doos van wonderen vertellen. Ik zeg maar, wie is nou de God van de voorzienigheid voor je in Christus? Toen zweeg hij stil. Ja, dus kijk. Dat kan ook allemaal geschieden op de brede weg. Hoor. Je moet de wonderen Gods niet verachten. Nee. Maar als ze niet tot bekering leiden, gemeente, dan is het tot je verdoemenis. Dan is het tot verzwaring van je oordeel. Ja. Die negen melaatsen, die de weldoener niet meer nodig hadden, maar die hebben er hele leven geroemd op gebedsverhoringen, op de genezing. Hè? Maar die zijn nou eeuwig melaatsen in de hel gezakt. Zij daarom denken? We hebben dit zegel. De Heer kent degene die de zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Dat deden nou die negen melaatsen niet. Alleen die ene, die stond af van ongerechtigheid. Want die keerde terug naar die echte, enige hoge priester. Dat is afstaan van ongerechtigheid. Weet je wat afstaan van ongerechtigheid is? Die oude mens in het graf leggen. Dat is afstaan van ongerechtigheid. Begraven met Christus, we hebben het opgelezen. Dat is afstaan van ongerechtigheid. Want die oude mens is de mens van ongerechtigheid. Die oude mens onder de wet. Die oude mens zonder geloof. Die moet je kwijt hoor. Die moet je kwijt. Ja. En die neemt Christus mee. Hè? Die neemt Christus mee in dat graf. Want wij zijn met Christus gestorven. Moet je weten hoor. Moet je echt weten of dat waar is. En het is waar. Dat zou je niet ontkennen dat Christus gestorven is. Maar is hij ook voor u gestorven? Dat was mijn levensvraag. Is die nou ook voor mij gestorven? En ik werd gaande goddelozer. Ik werd gaande slechter in mijn leven. Ik zeg, nou, dat kan niet waar zijn. Want Christus is alleen voor zijn volk gestorven. En ik ben niet voor zijn volk. Ik ben een goddeloos mens. Die het elke dag verderft tot de bodem der hel. En toen ik daar terecht kwam op die bodem, toen heb Christus zich aan mijn ziel geopenbaard. Dat hij te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is. Ja. Daar heeft hij me gevonden. In die put der hellen. De Heere doodt hem ook levend. Hij doet er hellen nederdalen. En hij doet er wederuit opkomen. Ken je het ook? Ben je ook een goddeloze? We zeggen het wel eens heel vlug. Hè? Maar weet je wat het is? Goddeloos. Godloos. Zonder God. En zonder God, dan ben je een samenknoopsel van ongerechtigheid. Net als Simon de Tovenaar. Niet meer hoor. Niet minder. Niet meer. Een samenknoopsel van ongerechtigheid. Dat moet je worden. Omdat je bent. Door die ontdekking der wet. U zegt, maar als ik dat nou niet heb. Ja, dan zou je voor eeuwig verdoemd worden. Want God houdt de mens verantwoordelijk. 100%. En daar wordt Gods volk veel mee aangevallen. Een volk van God. Uw verantwoordelijkheid hebt Christus overgenomen. U bent niet meer verantwoordelijk. Hij is het voor u. Dan hoor ik weer een stel van die fariseeën zeggen, dus Gods volk mag maar raak leven. Nou wacht even, we hebben toch Romeinen 6 opgelezen. Zullen wij dan in de zonde leven? Hij is er net een slag voor, hè? Die fariseeën. Die zeggen, ja, dat is een leven, dat is een wetteloos leven. Oh, wacht even, zegt Paulus. Zullen wij dan in de zonde leven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, zegt hij. Hij verwerpt het gelijk. Met die mensen die hem daarvan beschuldigen, van antinomianisme, die verwerpt hij gelijk. Want wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden wij ooit in de zonde kunnen leven? Dat is je leven niet meer. Als Christus je leven is,
Dan is de zonde je de dood. En we doen niet anders dan zondigen. Ja, dat is nou het leven in de dood. Maar in Christus. In Christus. Is er nog vlek, nog rimpel aan u gevonden. En dan komt het woord, als we daar nou in, ja, dat was nou Luther's rechtvaardigmaking, hè, toen die op die toren, in dat torenkamertje, daar nou over worstelen, op leven en dood, hoor. Want kijk, er wordt heel zo makkelijk gezegd, ja, Luther die begon ineens te geloven, nou forget it, zo is het niet gegaan hoor. Hij is eerst onder de donder van de wet geweest, hè, geprobeerd met zelfkastijdingen om die zonde eruit te slaan. Maar toen is die zondevernieler aan zijn ziel geopenbaard. Ik ben het voor u. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nou, dacht je dat Luther nou op zijn geloof heeft gemetseld? Dacht je dat? Weet je wat dat geloof, dat stond met een hoofdletter in zijn leven. Dat was Christus geworden. De rechtvaardige zal uit Christus leven. Door het geloof in Christus. En daarin zijn ze verbonden. En daarin zijn ze begrepen met dit zegel. De Heer kent degene die de zijne zijn. Dat is een troostleer. Dat is een troostleer. He? Maar kijk, ik kom veel mensen tegen die zeggen, ja, ik ken de Heer. Ik zeg maar, ken je ook dat zegel? De Heer kent degene die de zijne zijn. Weet je het ook dat de Heer je kent? De dwaze maagden, die dachten het ook dat ze de Heer kenden. Anders hadden ze toch nooit die weg gegaan. Hè? Die weg van onmogelijkheid. Hè? Door die donkere spelonken der aarde. Om tot die bruiloftszaal te komen. Die waren ervan overtuigd. Hè? En daar gaan de lampen uit. omdat ze niet wisten dat de Heere kent degene die de zijne zijn. Dat was ze nooit geopenbaard. Dus dat is het zegel. Niet dat ik de Heere ken. Maar dat de Heere mij kent. Dat is het zegel. Dat moet ik wel echt met nadruk zeggen. Dat ook de worsteling in het kader van de rechtvaardigmaking, dat de Heere zijn volk zalig spreekt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dus er zijn mensen die gaan spontaan geloven. Ik geloof er niks van. De duivel die gelooft ook spontaan, maar hij siddert. Daar moet een fundament voor zijn. Die moet je geopenbaard worden. Dat fundament van apostelen en profeten waarvan Christus de uiterste hoeksteen steen is. En dan gaat de Heer ook dat huis openbaren wat op dat fundament gebouwd is. Want die heilige tempel, dat zijt gij. Ja, daarin mooi bevonden worden, in die tempel, op dat fundament. En dan het tweede zegel, die de naam van Christus noemt, staat af van ongerechtigheid. En daar hebben we al enigszins over nagedacht. En gemeente, ik moet hier echt zuiver in separeren, want die oude mens die staat niet. En van nature staan we niet af van ongerechtigheid. Je kun je eigenlijk nog zo vroom voordoen, zo reformatorisch aankleden. Dat vind ik allemaal best hoor, maar daarmee sta je niet af van ongerechtigheid. Nee, die in Christus is, die staat af van ongerechtigheid, omdat Christus er vanaf staat. Omdat hij nog geen zonde gekend of gedaan heeft. Dat staat dan op je rekening. Daarom sta je af van ongerechtigheid. Anders nergens door. En door die geest der heiligmaking ga je er ook in wandelen. Afstaan van ongerechtigheid. Dan ga je de rok haten die van het vlees bevlekt is. Dan ga je jezelf haten omdat je één klomp zonde bent. Want Paulus zegt. Paulus die had zo'n wallig aan zichzelf. Dat hij als hij uitroept wat ik wil. Dat doe ik niet, zegt hij. In de spiegel van de geestelijkheid der wet. Hij zegt, en als ik het goede wil doen, ligt het kwade me erbij. Hij zegt, ik haat die man. Ik heb een walg aan. Omdat hij nog leefde in dat lichaam der zonde. Dat was hem een last. Dan ga je eigenlijk niet verschonen. Zoals vele mensen doen. Hè. Die hebben overal zo'n... Dan zeggen ze ja, maar. En dan wijzen ze allerlei oorzaken aan buiten zichzelf. Nou, dat zal voor God niet gelden straks, hoor, als je voor God moet verschijnen. Al die verontschuldigingen. Nee, dan zal er een oplossing in je leven hebben moeten plaatsvinden. De oplossing. Ja, wat is dan de oplossing? De oplossing om die overzetting vanuit de dood naar het leven. Hè, die. En die aflegging van die oude mens en die oplossing in Christus, in die nieuwe schepping. Hè. Ziet, al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dan krijg je een nieuwe vrouw, nieuwe kinderen, nieuw huis. Anders is het allemaal verandering en geen verbetering. Think about it. De oude mens onder de wet staat niet af van ongerechtigheid, maar bedrijft enkel ongerechtigheid, omdat de oude mens wandelt naar het vlees. Daar heb je het. Dat is zijn staat. Met alle veranderingen die je op de brede weg maakt, that doesn't make sense. You know? De nieuwe mens wandelt altijd naar de geest, want dat is zijn staat. En toch is die mens geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Gods kind is geen twee mens, zoals er veel geleerd is in de nadere reformatie. Dat is een leugen. Dat is niet zo. Een twee mens, dat is een schizofreen mens. Dacht je dat God schizofrene mensen erop nahaalt? Dacht je dat? Nee. Hij maakt van een hoer een reine maagd. Dat is geen twee mens. Ziet, het is alles nieuw geworden. Niet voor een beetje. Gods kind is een nieuwe schepsel, een nieuwe schepping, een nieuw schepsel. Niet in zichzelf, maar in Christus. In Christus is Gods volk volkomen die zij voor God wezen moeten. Rechtvaardig, volmaakt, heilig. En daarin kunnen ze niet opwassen. Nee. Want dat is de staat der genade. Je kunt niet meer zijn als in die staat der genade wat je voor God moet wezen. In Christus. Daarin hoef je niet op te wassen. Als je wedergeboren bent, dan word je nooit meer als in Christus bevonden. Meer wil God niet zien. En alles wat meer is, is ongerechtigheid. Er is wel opwas in de kennis van Christus. Dat is wat anders. Dat is wat anders. He, want die kennis is zonder plafond. En daarin kun je nooit het maximum bereiken, het maximum level bereiken. Daar is geen level in. De hoogte en de diepte en de breedte en de wijdte die in Christus is. Daar kun je nooit het maximale in kennen. Ja, er zijn zuigelingen, er zijn jongelingen, er zijn vaders in de genade. Ze hebben allemaal hetzelfde in Christus, ze delen allemaal in Christus en hun deel is alle gelijk. Maar een zuigeling, ja, die heeft minder kennis van Christus dan zijn vader in de genade. Kijk toch wel vatten. Die vader is meer geoefend. Die is klein geworden, nullen niet. Zuigelingen zijn vaak groot in zichzelf, verwachten nog veel van zichzelf. Die hebben nog zo'n hoop op vlees, vroom vlees. Moet een tweede bekering volgen. Ja. Dan word je jongeling in de genade. Dan ben je door je bekering gezakt. Ja, een hoop jongelingen zijn er nog nieuwelingen. Ja. Maar jongelingen in de schrift, die zijn al enigszins geoefend. Hè. Want ze waren zuigelingen, nou zijn ze jongeling geworden. Geen nieuweling meer, maar een jongeling. Mooi geoefend, hè? De God gaat zijn volk louteren, geoefenen. Hè? Want dat is geen. Je staat is stationair, dat is vast in Christus. Maar dat betekent niet dat die stenen die op dat fundament gebouwd zijn, dat die niet geoefend worden. Oh zeker. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Kunnen ze allemaal wat van vertellen in hun leven? Maar dan worden ze in Christus, dan wordt dat weer bevestigd dat het in Christus onwankelbaar is. Dat hij dat verbond der genade nooit zal van hun weg zal nemen. Zuigelingen, jongelingen, vaders, ze hebben allemaal hetzelfde in Christus. Hun staat is dezelfde, maar er is onderscheid in kennis. Ja. En profijtelijk is het als zuigelingen, jongelingen en vaders in de genade gemeenschap met elkaar oefenen. Dat is ook weg in onze dagen. Want ik heb wel eens aan een predikant gevraagd. Ik zeg, wie voedde nou de schapen? Nou, hij wist er nog geen eens een goed antwoord op. Ja, hij zegt, daar ben ik toegeroepen. Ja, ik zeg, dat zal wel. Ik zeg maar,
Eerst het natuurlijke, zegt Paulus, en dan het geestelijke, de schapen. Wie voedde de lammetjes? Hè? De schapen die worden door de herders gevoed. Maar wie voedde nou de lammetjes? Dat was eigenlijk mijn vraag aan die predikant. Nou, hij zegt, dat moeten we ook doen. Oh ja. Maar ik zeg, dat doen de schapen. Dat is in de natuur toch ook zo. Heb je wel eens een flok gezien, een kudde met schapen, waarvan de herder een heel rijtuig met flesjes melk bij hem had en die gingen al die lammetjes voeden? Dat is toch een ongezonde situatie. Hè? Dat is toch niet te kunnen zeggen, hier klopt iets niet. Hier is iets niet goed. Hier is iets niet natuurlijk meer. Dus die schapen gaan die lammetjes voeden, hè? Ja. En dan gaan die herders die schapen onderwijzen. En dat is de orde. En dat is ook geestelijk zo. Jongelingen in Christus kunnen elkaar vermanen en opscherpen. Als ze tenminste niet hoogmoedig zijn, want anders is er wedijver. Een competitie was zelf onder de discipelen. En ze wilden allemaal aan de rechterhand, allemaal eerste minister wezen. Maar weet je wat het woord leert? Om de laagste plaats in te nemen. Hè? En als dan de meester zegt, kom eens hoger op. Maar als je nou zelf al die plaats... Hè? De Heer zegt, gij weet niet wat gij begeert. Gij weet niet wat... Dwaas. Ja, na ontvangen genade. Mooi in geoefend worden dat je dwaas bent. Niks anders dan een dwaas. We hebben verstand van niks. Ik tenminste niet, hoor. Ik heb zelfs geen verstand meer. Dan zeg je, ja, ik heb verstand van alle dingen. Maar zonder Christus kunnen we niks doen. Dan kom heel je leven. Hè, dan ben je zo in alles afhankelijk van het minste. Van Christus. Van zijn goddelijke kracht en voorzienigheid. Van zijn goddelijke genade. Hè. En de timing. En de timing waarop alles dan geschiet. Dan zeg je, ja. Hoe is het mogelijk? Dat kan alleen God doen. Hè? Kan alleen de Heere doen. Moet je ogen voor open gaan. Hè? Want anders denkt de mens dat hij dat nog allemaal zelf regelt. En denkt te kunnen invullen. Maar die jongelingen, die zuigelingen, die jongelingen, die vaders. Die vaders, hè, die gaan de jongelingen opscherpen. En de zuigelingen bakeren in het allerheiligst geloof. En dat is een wisselwerking, want vaders kunnen ook veel leren van zuigelingen. Ja. Weet je wat de slag is die vaders vaak moeten incasseren? Dit heb ik tegen u, dat gij de eerste liefde verlaat hebt. Dan kijken ze met jaloersheid naar die zuigelingen die nog in die liefde lopen. Dan worden ze weer jaloers, dan zeg je, ach, wie ik derwaarts weergeleid, dan zal mijn mond u de ere geven. Jongelingen in Christus kunnen elkaar vermanen en opscherpen. Hè? Anders is er wedijver wie toch wel de meeste is in het Koninkrijk Gods. En dat is altijd, dat gevaar ligt altijd op de loer. Wedijver, competitie, afgunst. Kun je er wel een boek van schrijven? Maar er ligt wel een roeping, hè? Krachtens het ambt alle gelovigen om getuigen in deze wereld. Hè? Doch in de eerste plaats om wel te doen aan de huisgenoten des geloofs. Hè? Eerst moet het binnenshuis op orde zijn. Anders kun je buitenshuis niet getuigen. Er zijn natuurlijk kerken, en ik heb dat wel gehoord, ook van ware broeders die zeggen, ja, we hebben onze stem nog gemeenschappelijk laten horen aan de overheid middels een brief. Ik zeg, dat is niet geldig. Dat is niet geldig. Want je binnenshuis, je huis niet op orde. Kerkelijk bedoel ik. Dan moet je het individueel doen, dan moet je het persoonlijk op persoonlijke titel doen, maar niet gemeenschappelijk, want daar gaat niks meer vanuit, daar gaat een stank vanuit. Want de overheid kan met dezelfde vinger terugwijzen naar de kerk, jullie hebben je huis niet op orde. Maar dat is waar. Als er homo's een preconsent krijgen, dan zit je wel in een vervloekte kerk. En als je je daar niet van vrij maakt, dan ga je een leven tegemoet waar God niet meer in meekomt. Ik ontmoette nog een man in Ontario. Die zat ook in zo'n kerk met zo'n EO-kerk. Ja, het is allemaal EO, of nou rechts of links is. Maar ik zeg, jongen, jij doet niks anders dan zoete broodjesbakker. Zoete broodjesbakker, ik zeg. Ja, was nog een bakker ook. Maar die man die kende het wel, hoor, het leven. Leven in Christus. Hij mocht dat weet ik dat hij dat kent.
En dat kwam er ook weer uit. En, maar ik zeg, je bent geen getuigende stem. Ja, hij zegt, ik moest pas een preek lezen van mijn kjen. Hij zegt, ik dorst hem niet te lezen, want het was zo'n scherpe preek. Ik zeg, nou, dat is nou allemaal wet. Want anders zou je met blijdschap die preek lezen. Of ze je nou zou, om die preek zouden vermoorden of niet. Ik zeg, maar hoe kwam dat over bij de kerkenraad, die preek? Ja, ze waren het er allemaal mee eens. Ik zeg, en maandag begonnen ze weer te vloeken. Figuurlijk gesproken. Maar kijk, met al die ja-knikkers, daar moet je ook maar vooruit kijken, hoor. En al die ja-knikkers. Het leven moet openbaar komen in gerechtigheid. En dat komt openbaar in het leven van Gods kerk. Kan niet verborgen blijven. Ja, er ligt een dure roeping. En wie zijn huis niet op orde heeft, die kan niet naar buiten getuigen. Dat geldt voor de kerk, dat geldt de kerk en ook persoonlijk. Wie zijn huis niet wel regeren kan, mag niet in het ambt. Dat leert de schrift. Toen zei zijn dominee tegen me, nou, dan kende geen één in het ambt. Ik zeg, oh, doe je ook al een schriftkritiek? Ik heb er toch niks mee te maken hoe mensen erover denken. Wat leert het woord? Zuigelingen zijn nieuwelingen, die mogen ook niet in het ambt. Heb je ook weer zo'n ding? Nou, op zijn best gesproken is het overal, er zit er overal nieuwelingen in de kerkenraad. Op zijn best gesproken, hoor, want het gros is onbekeerd. Nieuwelingen in de genade mogen niet in het ambt, zegt Paulus, opdat ze niet in de strik des duivels vallen, omdat nieuwelingen nog vaak hoogmoedig zijn. Die zijn nog in wezen niet aan de vijandschap gedood. Niet door de bekering gezakt als een goddeloze. Kennen ze niks van. Ik kom veel kinderen gods tegen die dat niet kennen. En dan praat je eigenlijk tegen de muur. Onverstand. Dus alleen maar onverstand. Een hoop vrome praten. Dan zeg ik, ja. Je verstaat het niet en je kent het niet. Ze zijn wel in Christus. En ze weten wel. Hè, die geestelijke gemeenschap weten ze wel iets van te getuigen. Oh ja. Maar het is altijd nog ik en Christus. Ja, dat luister je dan op als je door je bekering gezakt bent. Hè? Ik en Christus. Ja. En als ze dan van zuigeling naar jongeling een stapje verder maken, dan is het Christus en ik. Ja, ben je nog te veel, hoor. Maar als je dan als een vader, ja, dat zeggen ze ook niet van zichzelf, hoor. Die vaders zeggen niet dat ze vader zijn, hoor. Want dat zijn de minsten geworden. Dat zijn nou de kleinsten geworden. Die zijn nou zuigeling geworden, ja. Ik weet niet of je het verstaat. Ik weet niet of je het verstaat wat ik bedoel. Maar dan is het niet meer ik en Christus. Ook niet meer Christus en ik. Maar dan is het Christus alleen. Dat zal toch straks de lofzang zijn. Door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. We zullen er eerst van zingen. En de veranderen versie. Veranderen organist. Psalm 89. Psalm 89. En daarvan. Vers 8, het achtste zangvers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wat er verder volgt in dat achtste zangvers van Psalm 89.
iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Een iegelijk. Niet sommigen, een iegelijk. Weet je wat dat is? Als die nieuwelingen in het ambt bevestigt. Dat is de opposite van het afstaan van ongerechtigheid. Als je huis niet op orde heeft, kan je niet naar buiten getuigen. Dat is de opposite van het afstaan van ongerechtigheid. Het luistert heel nauw. U zegt, moet Gods volk dan nog iets toevoegen aan de gerechtigheid van Christus? Nee, nee. Maar dat is juist het criterium of je afstaat van ongerechtigheid of je een Christus bent. Want als je een Christus bent, sta je af van ongerechtigheid. Dan heb ik het niet over het vallen in de zonde van Gods volk. Nee, maar dan heb ik het over hun vernieuwde wil, over hun gemoed. Hun vernieuwd gemoed, over hun vernieuwde hart. Dan zeggen ze allemaal, sta af van ongerechtigheid. Ja. We hadden het over ambtsdragers, die mogen geen ambt bekleden. Als ze onbekeerd zijn, nieuweling in de genade, mag niet. En als je dat overtreedt, dan sta je niet af van ongerechtigheid, maar dan bedrijf je ongerechtigheid. Ik snap niet hoe predikanten dat durven, om nieuwelingen en onbekeerde ambtsdragers in het ambt te bevestigen. Dat verstaat ik niet. Want dan heb je geen gemeenschap met Christus. Dat bestaat niet. Ja, maar die oudste zonen van Samuel, die werden door Samuel in het ambt bevestigd. Nou, daar was die man glad mis in. En dat was, ten eerste was dat oud-testamentisch. Ja, dat zag, kijk, daarom is Calvijn mis geweest om die Levitische priesterdienst weer in het Nieuwe Testament in te voeren. Daar ben ik absoluut mee oneens. Niet omdat ik het ermee, maar dat leert Gods woord niet. Dat is een misslag van Calvijn geweest. Herbevestigen, herverkiezing, dat leert het Nieuwe Testament niet. Een ambtsdrager is in Christus altijd ambtsdrager. Dat leert het Nieuwe Testament. Je komt nergens in het Nieuwe Testament tegen dat ambtsdragers aftreden en weer herkozen worden. Of een nieuw herkozen. Dat kom je niet tegen. We moeten terug naar de kerkorde van Christus, niet naar de kerkorde van Dort. Dat is nog een halte te vroeg. We moeten terug naar de kerkorde van Christus. U zegt, waar kan ik die vinden? Nou, mooi de brieven maar lezen naar de 7 gemeenten van Klein-Azië. Daar kun je de kerkorde van Christus vinden. Heb ik u wel eens gepredikt. Dan moet je naar terug. En als daar geen bereidheid toe is om heel die democratische kerkvorm overboord te gooien, dan komt er geen nieuwe reformatie. Nee. Nee. Absoluut niet. Want die kerk, de reformatie, dat is eigenlijk maar een doodgeboren kind. Want die leer die was er al, die stond in Gods woord, dat hebben Luther en Calvijn niet uitgevonden. Die hebben dat herontdekt. Maar er is nooit geen doorgaande reformatie gevolgd. De nadere reformatie was geen doorgaande reformatie, het was een weg terug naar Rome. Hebben ze de wet weer naar binnen gehaald, door een achterdeur. Christus gehalveerd. De levende tweemens geleerd. Dan moet die oude mens nog procesmatig afsterven. Mensen, het is zo rooms als een kroot. En dat zeg ik niet uit de hoogte, maar dat is wel, daar is geen concern meer mee in onze dagen. Ze hebben de Heidelberger catechismus en de drie formulieren van enigheid boven Gods woord gesteld. Want als hij daar één ding van zegt, dan word je al als een ketter uitgemaakt. En nou zijn die belijdenisgeschriften, die acht ik bijbels op enkele punten na, die moeten gewijzigd worden. Die afsterving van de oude mens, dat moet eruit. Dat noemt het besterven. Maar die Gods volk heeft geen oude mens meer. Anders ben je een tweemens. Dan ben je een nieuwe mens en een oude mens. Nee, die is afgelegd, die oude mens. Dat leert Gods woord. En Gods woord moet het woord hebben. Gods woord moet het eerste woord hebben. En het laatste woord. En als dat niet meer is, dan is het afgoderij.
Maar als er een nieuwe reformatie is, God een nieuwe reformatie geeft, dan gaat hij eerst die kerkelijke democratie om zeep helpen. Want dat is niet uit God. Democratie is niet uit God. Dat draait de politiek. Of nou kerkelijke democratie is of maatschappelijke democratie. Democratie draait op politiek, anders kan democratie niet functioneren. En dat is uit de duivel. Politiek is uit de duivel. Uit de vader der leugenen, omdat politiek leugen en bedrog is. Dat heeft niks meer met godsvrezen te maken. Niks meer met godsvrezen te maken. Daarom wordt het geloof, het ware geloof in deze wereld niet geaccepteerd. Want dat is allemaal dwars tegen de logica. Het ware geloof. Het ware geloofsleven. Dat is dwars tegen de logica van het brein van een natuurlijk mens. Daarom word je niet geaccepteerd. Daarom word je gehaat. Om Christus wil natuurlijk. Maar de kennis van Christus is niet logisch. Dat is helemaal onlogisch. Dat gaat dwars tegen de reden in. Dwars tegen menselijke kracht, vernuft in. Nou, dat wordt niet geaccepteerd in deze wereld. In deze wereld moet je wat zijn. En het koninkrijk van God moet je niks zijn. Omdat Christus alles is. Ziet u? Dan word je gehaat en gesmaad. Ja, dat behoort allemaal tot de loutering des geloofs. Hè? Het is kostelijk. Kostelijk als je gelouterd wordt. Het is kostelijker als goud, zegt de Bijbel. Kostelijker als goud. Als je door al die putten van ellende heen. Ja, kostelijker als goud. Want dan zei hij, is goud. Job zegt, zat midden in zijn ellende. Zal als goud uitkomen. Jona in de vis. Nou, daar heb je nou de tweede bekering. Jona in de vis. Hè? Dat is de tweede bekering. Jona was toch bekeerd. Weer overboord. Met heel zijn bekering. Dan lag hij daar als een kobrugge, zeg het mooi, als een uitbraaksel der hel. Ja, toen was Jona geschikt, naar God hem geschikt gemaakt, om die oordeelsprediking in Nineveh te prediken. Ja, de mooie rammel op je bot hoor. Anders ben je de mooie heel je dikke buik verliezen. Hè. Tegenwoordig kunnen ze John Warburton imiteren. Hè. Dan hebben ze een buik als een hoorkanon. En dan zeggen ze, ja dat kennen we allemaal. Hè? Nou, en dan zie ik in de krant die foto's staan van dominees die jubileren. Dan hebben ze hun hoofd als een ballon. Heb je wel eens zo'n ballon over zien komen met zo'n mandje eraan? Nou, zo'n hoofd hebben ze dan. Nou, ik begrijp er niks van, hoor. Want dat heeft niks te maken met het leven om in elke dag in Christus, om de dood van Christus te worden overgegeven. Want dan heb je niet zo'n ballonhoofd, hoor. Dan is overal de brand ingegaan. En dan gaat elke dag de brand erin. Want dat is een leven, daar staat elke dag staat het water tot je lippen. Ja, heb je dan, kan je dan nog zo mooi een beetje gezelschapjes op internet publiceren. En dan zeg je, nou dit hebben wij allemaal gedaan. Het was, en er werd gezongen, het lijkt wel of er 3000 mensen waren. Er zitten er 2. Allemaal de bekeerde mensen een beetje proponeren. En dan heb je leven als een luchtballon. Luchtballonnen godsdienst. Maar als God een bedoeling met je hebt, dan gaat hij heel die ballonnen gaat hij lek prikken. En dan val hij met mand. En al val hij daar midden in de stekels, midden in de brand. Midden in de woestijnbrand kom je terecht dan. Hm? Ja. Dan gaat God die dikke buik een beetje wegbranden. En een beetje dat verstand een beetje wegnemen. En dan weet je het niet meer. Kom je daar terecht als een steenuil hè, in de woestijn. Maar die hebben niet meer zoveel te roepen. Ja? Die hebben niet meer zoveel te bedillen. Dan ga je naar God vragen. Hè. Toen Paulus daar lag midden in het woestijn zat, toen ging hij naar God vragen. Heer, wat wilt gij dat doen zal? Nou, de Heer zegt niks doen. Want hij zegt, dat is allemaal goddeloze ongerechtigheid. Sta af van ongerechtigheid. Ik zal u wel leiden naar Damascus. In die straten rechten. Daar zal ik het u leren. En toen hij het geleerd had, toen hij het van God geleerd had, vrijgesproken van schuld en straf, toen zegt hij, nou weet ik het nog niet. Toen begon die Christus te preken. Nou, dus stopte me mee. Stopte me mee. Ja. Eerst 3 jaar nog de woestijn. En toen hij terugkwam, toen zegt hij, nou wens ik niets anders meer te weten dan Christus en dien gekruisigd. Hij zegt, want dat is een leven om elke dag in de dood te worden overgegeven. Om Jezus wil. Maar dan weten ze vandaag in de dag, die predikanten weten er niet meer vanaf. Hoor. Want ze worden bewierookt, punt 1, bewierookt. Die kunnen evangeliseren, net zoals stelwagen in het Hoge Noorden met een tractement van een ton. Ja, dan ken ik het ook wel. Dan ken ik het ook. Dat is niet zo moeilijk hoor. U zegt, kent u dan wel voorbeelden? Ja, ik heb u al zoveel in het midden genoemd. Whitfield, die hebben een apostolische gang gemaakt. Die man die preekte zonder tractement, zonder gemeente. En God heeft hem door en uit geholpen. En vrucht op zijn arbeid gegeven. Omdat het door de worsteling heen ging. Elke dag in de dood van Christus te worden overgegeven. En de Heere zegt, nou zal ik het zegenen. Het nagras. En de naoogst zal nog rijker zijn dan de oogst. En ze zijn gekomen door goddelijk licht geleid. Ja. Omdat hij gestorven was aan kerkbekeringen. Omdat hij gestorven was aan kerkorders. Buiten de kerkorde van Christus. Daar is die man ingezet. Gaat heen in de heggen en steggen. En dwing ze om in te komen. Ja. Dat is weg in onze dagen. Dat is weg. Ze zitten allemaal op een kluitje. En de Heere die geeft een Babylonische spraakverwarring. En ze blijven er nog zitten. En ze verstaan elkaar niet meer. Hè? Of ze zeggen dat ze elkaar verstaan. Hè? Maar dan is het niet uit God. Dan is het allemaal natuurlijk humanitaire praat. En allemaal een beetje liefde zonder recht. Ik weet het allemaal wel. Ik weet het onderhand. Ik weet het onderhand wel. We moeten terug naar de kerkorde van Christus. We moeten terug naar de leer van Christus. En als je daar niet toe bereid bent, nou, dan ga je maar voort. Dan gaan de leidsels erop. Hup. Ja. Maar de bestraffende man wordt gehaat in onze dagen. En dat is een bewijs dat de rechtvaardigen ontbreken. Want ik, nog een keer, ik sprak die man aan, die echte bekeerde man in Ontario. En die werd door de bestraffing, werd hij niet boos. Nee. Nee, want hij wist dat... Kijk, bij de rechtvaardigen heb altijd het woord de overhand. Niet altijd in de wandel, niet altijd in het gedrag, maar wel in het geweten. En als het geweten, als het woord geen overhand hebt in het geweten, ben je geen rechtvaardige, ben je een huichelaar, ben je een bastaard. Gods woord, Gods volk, Gods ware volk buigt voor het woord. En als dat niet het geval is, dan mag je je staat nog wel eens nakijken. Dan geloof ik het niet meer. Als de bestraffende man wordt gehaat, dan is dat een bewijs dat de rechtvaardigen ontbreken. Want die rechtvaardige die laat zich tuchtigen, die laat zich corrigeren op grond van Gods woord. En als dat niet zo is, dan is er geen sprake van bekering. Dan is het allemaal huichelarij. Ja. De rechtvaardige Petrus liet zich corrigeren en bestraffen door Paulus, omdat het woord de overhand had. En die veinsde met de Joden in Antiochië, toen liet hij zich, weet je hoe het toen bij Petrus was? De rechtvaardige slaan mij en het zal olie op mijn hoofd zijn. Maar de huidige kerken die hangen aan elkaar van veinzing, omdat de Paulussen ontbreken. En het zegel uit onze tekst van overdenking wordt genegeerd. Een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid, wordt klakkeloos genegeerd. Want die ongerechtigheid is in de eerste plaats geen onzedelijke zonde. Dat is afwijken van de leer van Christus. Dat is ongerechtigheid. Wie niet blijft in de leer van Christus, die heeft nog de vader dan de zoon. Dat is de grootste ongerechtigheid die je bedrijven kan. En die ongerechtigheid heerst. Daar hangen de kerken van aan elkaar. En dat is dat, dat tweede zegel, een iegelijk. Die de naam van Christus noemt, de af van ongerechtigheid. Dat is juist een bron van noodzakelijke separatie. Die ook in de prediking en in het pastoraat moet functioneren. Ja. En als dat het niet het geval is, dan heerst er een evangelie zonder bloed en een wet zonder recht. Dan krijg je allemaal van die halfbakken leren. Van ja, een mens is een twee mensen en moet, ja, dan moet je nog procesmatig de zonde afsterven. Zie je het? Dan kan je nog een beetje door blijven zondigen. Zie je nou dat het zo vals is als ik weet niet wat. Gods volk is omdat God is. Gods volk is de zonde gestorven. En ze kunnen niet anders dan zondigen, ja. Omdat ze nog in dat lichaam der zonde bevinden. Maar de wil is vernieuwd. En God neemt de wil voor de daad. Dat is ook een geheim. Dat werkt geen antinomiaans leven. Absoluut niet. Want Gods volk wil het echt. Wat willen ze echt? Om zonder zonde God te vrezen. Zonder zonde. Nou, volk van God, in Christus ben je zonder zonde. Ja, laat dat uw troost zijn. Laat dat uw fundament zijn. Laat dat uw zegel zijn. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob. Geen overtreding meer in zijn Israël. En ze wenen er hele leven lang met een waarachtig berouw over de zonde. Als dat niet meer is, mensen, mag je het van mij nog gestolen krijgen. Als er geen waar berouw meer is na ontvangen genade, en je denkt dat de vlag altijd dezelfde richting uitstaat, dan maak je ook een fatale vergissing. Want dan is het te vrezen dat je toch een dwaze maan bent om. Want die mensen, die meiden, die wisten het toch zo zeker. Ja, maar het was voor eeuwig fout. Weet je waarom? Omdat ze Christus niet kenden. En als je Christus niet kent, in de bevestiging ervan, dan ken je geen berouw. Petrus weende toen hij zijn meester verloochend had. Een kind van God, een knecht van God. En ging naar buiten om bitterlijk te wenen. Nou, dat keer dagelijks terug. Dagelijks. Omdat het niet dagelijks terugkeert, wenen ze nog bitterlijker. Dat ze zo hard zijn en zo geweteloos. Zonder gevoel. Zonder verstand. Een blok beton. Zo komt Gods volk zich weer tegen. Opdat ze het in Christus, hè, die altijd de Vader bedoeld heeft, die altijd zijn volk lief heeft, opdat ze weer in hem bevestigd zouden worden. Hij zal ze zelf bevestigen en schragen. Een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. En het gedeelte waar wij u in afhankelijkheid zeren, hebben bepaald, dat is niet tot een bepaald groepje beleiders gericht, nee, er staat een iegelijk. Iedereen bedoel, hè? Iedereen. Ja, dat is niet wat betreft de zaal, kwam er zo'n vrouw tegen die zegt, ja, nou, het is toch voor iedereen, zegt ze. Oh ja, tuurlijk, want stel je voor dat het maar voor sommigen is, hè? Ja, dan staan ze gelijk in de brand. En dat troostte nou ook de dwaze maagden ze mee. Ze zeggen, nou, we zijn toch met z'n tienen. Het is toch voor iedereen. Nee? En ze vielen er eeuwig buiten. Maar een iegelijk, dat geldt wel iedereen. Een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Niet voor een bepaald groepje. Een iegelijk. Hè? Daar is niemand van uitgesloten, zelfs Gods volk niet. Nee. Nee hoor, Gods volk. Voor Gods volk is dit gedeelte echter geen gebod van je mag het niet meer doen. Nee. Want daarin heb Christus, toen het een gebod was, toen zijn de zonden wederlevend geworden. Want als dat in een natuurlijk mens in het leven komt, een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Als dat werkelijk van Gods Heilige Geest afkomt door de wet, dan zak je in je ellendeput om voor eeuwig verloren te gaan. Want dan worden de zonden levend en overspoelen de zonden. Paulus zegt, toen dit gebod gekomen is, zijn de zonden weder levend geworden. Toen is die onder die last gestorven. Toen ik omringd door tegenspoed, door al die ongerechtigheid, bezwijken moest. Schonk gij met leven. Ja, daar schiet Christus toe, hè? Dan komt hij als middelaar Gods in de mensen, als tussentreder, als plaatsbekleder. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als je onder die last bezwijken moet, onder die last der zonde. En meest vrome zonde, Farizeese zonde, bezwijken moet. Schenkt gij mij het leven. En dan ga je van voor in de kerk naar achter in de kerk. Dan word je een tollenaar voor God en de mensen. Durf je niet meer naar boven te kijken. Nee. Want die tollenaar die zag op de bodem van zijn helleput. En hij dacht dat hij daar eeuwig in ging verzinken. En scorig daten en een bieren. En toen die ging zinken, toen is die door Christus opgevangen. Toen die ging, die gerechtvaardigd naar zijn huis. Ja, je staat me aan te zeggen, ja. Kijk, als je de Bijbel biblicistisch leest, dan lees je dat er nooit in. Nee. Dan moet je geloven. Maar waarom heb je dan nooit je vonnis geloofd? Waarom heb je dat dan nooit geloofd? Geloof je dan alleen maar de belofte van het evangelie? Hè? Kun je die dan zomaar van het Bijbelblad plukken? En Gods recht en Gods oordelen laten staan voor wat ze zijn. Dat lees je allemaal overeen. Ik ben wel eens met die EO-mensen aan de gang geweest. En dan zeg ik, ja, jullie lezen altijd over je oordeel heen. Dan zeg je, ja, en dan pluk je Christus van het Bijbelblad. Hè? Maar dat moet wel toegepast worden in je oordeel. Net zoals de moordenaar aan het kruis. Dat is iets dat... Elk kind van God kent de bekering van de moordenaar aan het kruis. Want zo gaat het altijd. Dan zeggen ze in onze dagen, ja, want er zijn verschillende wegen. Dat is een leugen leren. Er is maar één enge poort. Er is maar één smalle weg. En door die enge poort gaan ze allemaal doorheen. En dan verliezen ze allemaal die oude mens, want die is veel te breed. Die mens met die dikke buik. U zegt maar, ik heb geen dikke buik. Nee, je moet eens in de spiegel van Gods wet kijken. Dan zou je eigenlijk doodschrikken. Hoe een buik van vroomheid dat je wel niet hebt. Maar die kende niet doorheen. Hè? Die poort wordt eng genoemd. En die is eng. En de weg is smal. Kun je niet met twee voeten naast elkaar staan. Moet je alles verliezen daar. Moet je alles verliezen voor die enge poort. Want er kan alleen maar lijken doorheen. Ja. Als je nou je laatste klop mag doen op die enge poort. Verloren, verloren. Als je je laatste zucht mag uitblazen. In dat werkverbond. Hè? Als het gebod gekomen is. Daar hebben we het toch over. Een iegelijk die de naam van Christus doet. Sta af van ongerechtigheid. Doe een mens niet. Moet je toch verloren gaan. Naar recht. Dat leert toch Gods woord. En dan gaan ze verloren. En die worden nou naar binnen getrokken. Die worden nou naar binnen getrokken. En op die rots gezet. Vrijgesproken van schuld en straf. Dan gaat Christus. Hè, want hij is op de deur. En als hij door die deur getrokken wordt. Als die deur je door de deur trekt. Ja. Vrijgesproken van schuld en straf. Hè. Dat schaap. Dat wordt dan opgenomen. Van buiten die poort vandaan. Op de schouders van die goede herder. Dat is de wedergeboorte. Dat is de rechtvaardigmaking. Dat is ook de heiligmaking. Zal ik je dat eens vertellen? De heiligmaking. Want heb Christus dat schaap voor zich uitgeschopt? Van nou moet je heilig gaan leven? Heeft hij dat gedaan? Nee, hij hield hem op zijn schouder. Toen heb dat schaap zich mogen verblijden in de heiligmaking van de herder. Dat is de kracht van het evangelie. Toen heb dat schaap niet anders gedaan als die schouder van die herder bevuild. Dat was zijn heiligmaking. Ben je er ook al achter dat geheim? Dat je niks anders kunt doen dan die schouders van die lieve herder bevuilen. Maar weet je wat het schaap wel hard over gezongen heb? Nou loop ik op. Nou loop ik op de smalle weg. Op de benen van de Heere Jezus. Naar het Vaderhuis. Hierboven. Ja. Dan gaan ze lopen zoals Christus loopt. Dan gaan ze wandelen zoals Christus wandelt. Omdat ze gevangenen van Christus zijn. Dat schaap was toch een gevaar. Heb de herder ooit dat schaap losgelaten? He? Lees je dat in Gods woord? Hij houdt ze vast. En heb hij af en toe zijn handen opgeheven. Kon dat schaap. Hey schaap. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren. Uw onmogelijkheden. Uw diepte. Uw hoogte. Zijn steeds voor mij. Kon ik er altijd nou maar in leven? Ja, dat is nou je zonde, dat je er niet uit leeft. Want het is maar niet maar een straaltje water, het is een fontein van eeuwig leven. Het is een fontein. Zo ruim, zo vol is het evangelie van Christus. Als je maar wil wezen die je bent. Een verloren zondaar, ook na ontvangen genade. Meer ben je niet. Want zo ik u gered heb, zo ik u aangenomen heb, zegt de Heer, wandelt al zo, als een goddeloze, doch volkomen heilig, volkomen rechtvaardig, in hem, die ons leven is. Gemeente, we gaan weer eindigen. Er is nog lang niet alles van gezegd, maar het zal ook nooit gebeuren. Gods volk, u moet de tekst lezen. U moet de tekst lezen. En dan leest u alles. Een iegelijk die de naam van Christus noemt, staat af van ongerechtigheid. Ik heb u al gezegd, voor Gods volk is dit geen gebod meer in de zin dat zij daaraan nog moeten voldoen om zalig te worden. Nee, nee, nee! Want in Christus zijn zij der zonde gestorven, wat hun eeuwige staten gaat. We hebben dat opgelezen uit Romeinen 6. Maar zolang Gods volk nog in het lichaam der zonde verkeert, kan zij niet zonder vermaning, kan zij niet zonder bestraffing, kan zij niet zonder kastijding, als zij zich komen te ontgaan. Want Gods volk struikt dagelijks in velen. Dus wie zal zich kunnen verheffen? Nee. Het evangelie leert geen perfecte mens, maar perfecte genade. Als ik het er zo eens zeggen mag. Christus is de enige perfection. Echt waar, hoor. En de wet is ook voor perfect. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. Ja. Maar wij zijn het niet. Wij zijn niet perfect. In Christus. Ja. Maar wij zijn niet perfect. De mens is niet perfect. En zeker niet van nature. Hè? Want van de natuurlijke mens staat dat hij enkel alleenlijk boos is en verdorven. Maar ook na ontvangen genade is een mens totaal en blijft een mens totaal vleeselijk. Daar kun je niet in opwassen en in afwassen. Maar dat is juist nou de kracht van het evangelie, geliefde. Omdat de wet perfect geestelijk is. En de geestelijkheid van de wet kijkt verder dan je Colbert. Dat gaat door tot de verdeling der ziel, tot op de bodem van het hart. En wat vindt hij daar? Enkel ongerechtigheid. Ja. Dus dat tweede zegel moet separerend geprekt worden. En dan blijft er een kijk, daar heb ik nou in. Dan blijft er een ellendig en arm volk over. Omdat dat volk niet verder komt dan vleeselijk te zijn. Terwijl ze in de ogen van de bruidegom zonder gebrek is. Maar dat willen ze dan wel uit die mond van die bruidegom horen. En niet zelf de toepassing maken. Kijk, daar heb ik nou. Daar heb ik nou. Want in zichzelf zijn ze arm en ellendig. En dan worden ze bevestigd in het allerheiligst geloof. Schoon ik arm ben en ellendig, denk God aan mij bestendig. Daar moet ik het van hebben. Hoor. Want als de Heer niet van jou weet, wat zij dan zelf de toepassing maken? Nee? Conclusiegeloof. Dat heerst in onze dagen. Maar het is niet uit God, dat is niet het ware geloof. Ik geloof niet mijn geloof. Dan heb ik het misschien gisteren uit zijn mond gehoord en dan sta je vandaag weer om het weer uit zijn mond te horen. Ja, echt waar. Hoor. Echt waar. Hoor. Ik heb hier een hond en elke dag kijkt hij er naar uit of dat hij weer een bak in mijn voer krijgt. Nou, dat is nou de onderhouding in het geestelijke leven. Dan gaat de Heer ze weer voeden en dan moet je wel de genadigmiddelen. Van de genademiddelen gebruik maken, dat vat je natuurlijk wel. Wij, God heeft ons aan de middelen gebonden. God zelf is niet aan de middelen gebonden. Want hij is te volzalig in zichzelf. Hij heeft niet voor nodig om de mensen aan de gediend te worden. Maar wij zijn wel van hem afhankelijk. En in de prediking wordt Gods volk voeden toegereikt. Nou zal ik iets nou eens wat zeggen, onbekeerd in ons midden. In de prediking wordt Christus je toegereikt. O alle gij dorstig, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en neemt. U zegt, ik kan niet komen, maar ik heb geen handen om het aan te nemen en geen benen meer om te lopen. Nou, dat hoeft ook niet. Wie komt er? De herder of het schaap? En dat wordt u gepredikt. Heden is Christus zoekende naar verloren schapen. En hij vindt ze ook. Hij is niet teruggekeerd naar huis van, nou ja, ik heb er wel naar gezocht, maar ik moest van de week nog ergens wat ophalen en toen moest ik een uur zoeken. Ja, ik heb het wel gevonden, maar Christus vindt altijd. Hij zoekt, hij gaat recht op zijn doel af. Hij zoekt niet zoals ik gezocht heb van de week, dat ik het niet kon vinden. Zo zoekt Christus niet. Nee, hij zoekt, dat betekent, hij gaat recht op zijn doel af. Hij weet waar zijn voorwerp bevindt. Hij weet waar die zondaar zich bevindt. Hij weet het. Hij weet zijn omstandigheden. Hij weet zijn hart. Hij weet wat in zijn hart leeft. Dat hij niet meer blaten kan. Dat elk gebed hem als goddeloos. Kijk, daar is het gebod gekomen. Een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Die naam durft hij niet meer op de lippen te nemen, want het is allemaal ongerechtigheid bevonden. Daar moet Christus je op je lippen nemen. Een iegelijk. Dat is er maar één geweest. Die de naam van die goddeloze op zijn lippen neemt. Christus is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Hij heeft ze op zijn lippen genomen. Vader, ik wil niet dat deze goddeloze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Dan kom je in die fontein terecht van eeuwig leven. Omdat hij je opneemt en overzet vanuit de duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Dan is het eeuwig leven, eeuwig leven. Kun je dat vasthouden? Nou, daar heb je alweer zo'n wettische vraag. Want heb de schaap dat die herder vastgehouden of de herder dat schaap? Na ontvangen genade, zeg het me. Weet je wat dat schaap wel eens mocht zingen? Ik hoef het niet meer vast te houden, want ik ben een gegrepene van Christus. Dat zong Paulus, hè? Dat was ook zo'n schaap. Waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Ja, ik hoef het niet meer. Ja, hij zegt, ik tracht het wel te grijpen. Hij zegt, nou dat volmaakte hiernamaals, hè, daarom is het me beter om te sterven. Ja, Paulus verlangde om te sterven. Hè, want dat was hem beter om altijd bij de Heer te zijn. Om storeloos te mogen dienen. Dat is niet hier. Hè. Dat storeloze is niet hier aan deze zijde van het graf. Allemaal bestrijding en aanvechting, zonde en ongerechtigheid. Maar een iegelijk die de naam van Christus noemt. Hij ook Christus voor nodig. Dan moet Christus in geopenbaard worden, want anders is het een gebod. Maar dan gaat die Christus, gaat als grote vervullen van dat gebod. Gaat hij in de plaats treden, hè, voor degene die ongerechtigheid, die niks dan ongerechtigheid kunnen bedrijven. Daar wordt hij een bedekking voor. Hè, en dan gaat hij je inleiden in dat heiligdom, die ark, weet je. Met dat gouden verzoendeksel erop. Dan moest die hoge priester, hè, met die borstlap, moest toch dat bloed sprenkelen op dat verzoendeksel. Dat wordt dan waar in je leven. Dat wordt dan waar. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Dat klinkt daarin dat heilige der heiligen. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Dan gaat dat gebod verdwijnen. Niet verdwijnen. Maar die ligt onder dat verzoendeksel met bloed bedekt. Dan is het geen gebod meer om eraan te voldoen. Maar dan wordt het een vermaning. Een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af. Je doet dat toch niet meer. Je doet toch geen ongerechtigheid meer. Daar heb je toch niet meer je leven in. Nee, heren, daar heb ik niet meer mijn leven in. Die de naam van Christus noemt. We zijn geroepen om God 24 uur te loven en te prijzen. Ja, dat is ook de begeerte van al Gods volk, hoor. Ja, echt waar, hoor. Om zijn naam te verhogen. Te midden van al het volk. Hè, voor het aangezicht des Heren. Dat is de hartelijke begeerte van al Gods ware volk. Om zijn naam te verhogen. Kijk. Die zuigelingen, die zijn nog, ja, die jongelingen, ja, een beetje nog met zichzelf bezig. Hè? Maar die vaders in de genade, die zijn zo vernietigd in zichzelf. Die hebben tijd tekort om de naam van Christus te verhogen. Ja. Dan gaan ze zingen met Asaf, ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al! Mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand, zie daar heb je nou de herder en dat schaap, gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult mij leiden door uw raad, en hierna. In heerlijkheid eeuwig bij u zijn. Amen. Lieve heren, mochten we de toepassing ervan ontvangen hebben en mocht dat van u begeerd worden. Heren, zoals die moordenaar aan het kruis begeerde één woord van gedachtenis. En dat werd zijn zaligheid, één woord van gedachtenis. Heren, gedenk mijner. Want uw gedachte in ons leven is de zaligheid. We hebben zo'n onverstand over, omdat we er zo menselijk over denken van nature, heren. Maar uw zoeken is geen menselijk zoeken. En toch geschiedde het door die mens, Gods. Die mens Christus, die ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Hij is middelaar, was geen martelaar, middelaar, Gods en der mensen. Heren, mocht gij uw lieve zoon in ons alle leven openbaren, dan hoeven we niet meer te verbeteren, want het gaat alleen maar slechter. Maar in Christus is alles recht en goed. En gij zijt volmaakt tevreden met het lam. Heren, nou komt die vraag tot ons, zijt gij met dat lam tevreden? Mocht die vraag in ons leven beantwoord worden door de geest onze Gods, door dat inwendig getuigenis des geestes. Niet een volmondig ja, maar met het hart. Met dat vernieuwde hart in Christus. Ja, Heer, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen. Weer een psalmversje wijzigen, organist. Psalm 73. En daarvan het 12e zangvers. Zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73 en daarvan het 12e zangvers. Dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk.
O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.